Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We gaan vandaag vers 113 en 114 behandelen van Surah al-Baqarah. Ik zal eerst het Arabisch voorlezen en dan behandelen we de vertaling. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Bala man aslama wajhahu lillahi Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En de vertaling is: nee, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht, zal zijn beloning bij zijn Heer hebben. Vrees noch droefheid zal over hem komen. De woordelijke vertaling. Bala. Bala is eigenlijk een antwoord op iets. Een vervolg op iets. En het is hier vertaald als nee, maar het kan ook ja betekenen. In het Engels is het... Even kijken. In het Engels is het nee of e. Meestal nee. Zo in het Engels. Dus het kan zowel nee als ja betekenen. Het is eigenlijk een soort van exclamatie. Een soort van, zoals men zegt, o Mohammed of o Ahmed. Zo is eigenlijk ook bala een soort van nee of ja. Het kan beide betekenen, afhankelijk van de context, hoe het vertaald is in onze taal. Bala is hier vertaald als nee, maar dan wil het niet zeggen als nee van nee, ik wil dat niet doen. Dus niet in die zin, maar bala in de zin van. Van nee, zo is het niet. Of nee, dat gebeurt niet. In die zin. Dus eigenlijk als een reactie op iets wat daarvoor is gebeurd. Of daarvoor is vermeld. Dus niet als een reactie op, als antwoord op een vraag. Niet als van heb je gegeten? Nee, niet zo. Maar het is iets dramatischer. Iets dieper. Man aslama, man betekent die of wie. Ik zal beide hier opschrijven. Kan ook wie betekenen of die. Aslama betekent zich onderwerpt. Het is een werkwoord. Die zich onderwerpt. Wajhahu, zichzelf. Aslama betekent eigenlijk niet zich onderwerpt. Ik zet de zich even tussen haakjes. Aslama betekent onderwerpt. Hij onderwerpt. Maar die zichzelf komt van wajhahu. Wajhahu betekent zichzelf. Dus aslama wajhahu, dat is één geheel, zichzelf onderwerpen. Dus hij die zichzelf onderwerpt. Lillahi, voor Allah. Li betekent voor. Allahi is de naam van Allah. Lillahi, voor Allah. Wa huwa muhsinun. Wa betekent en. Huwa is een persoonsvorm, dus hij. Muhsinun. Muhsinun betekent iemand die goede daden verricht of een weldoener. Falahu. Fa betekent, is een conclusie, wordt een conclusie getrokken, dan of dus. La betekent voor. Hoe verwijst naar iets mannelijks, dat is een verwijswoord. Dus hoe, voor hem, falahu, dan is er voor hem. Falahu, dus de hoe verwijst naar iets, geeft iets weer wat mannelijk is. Falahu, dan is er voor hem. Ajruhu. Zijn beloning. Ajr betekent beloning. En hoe, wat hier staat, is weer een verwijzing naar iets wat mannelijk is. Dus dan verwijst het hier naar man aslama wajhahu. Dus hier, man aslama wajhahu, staat in een mannelijke vorm. En daardoor zijn die verwijzingen hier ook mannelijk. En hier, huwa, de persoonvorm, is ook mannelijk, dus hij. En falahu, hoe is ook mannelijk, dus voor hem. Ajruhu, hoe is mannelijk, zijn beloning. Als hier ha zou staan, dus falaha, dan zou het zijn voor haar. En ajraha, haar beloning. Maar hier staat ajruhu, zijn beloning. Inda betekent bij. Rabbihi, rabbi betekent heer. En hi verwijst weer naar iets mannelijks. De vraag is, waarom is hier hoe en hier hi? Dat komt door inda. Inda, als overal waar inda, of ma'a, of bi, of ala, al die voorzetsel staan, dan is de uitgang van het woord altijd een kasra. Of een, zoals hier, rabbihi, dus altijd een i-klank, dus een kasra. Dus die hi, dat is ook zijn. Dus rabbihi, zijn heer. Inda rabbihi, bij zijn heer. Wala, en geen, khawfun, angst, alayhim, op hen. Ala betekent op. Him betekent hen. Wala hum, en niet. Hum, zij. Yahzanun, zij zijn. Letterlijk betekent het zij zijn droevig. Dus ook hier alayhim. Waarom is het niet alayhum? Zoals hier hum staat. Want eigenlijk is persoonsvorm is hum en niet him. En het antwoord is, het is alayhim om door die voorzetsel hier ala. Als er een ala voor staat, dan wordt het uitgang een kasra. Dus alayhim. En als er in een zin wala en wala staat twee keer, dan kan dat vertaald worden als geen en nog of nog en nog. Dus en daarom hier, walahum, nog zullen zij, yahzanun. Yahzanun betekent letterlijk, zij zijn droevig. Belangrijke woorden. Hier staat ook uitgelegd, bala. Staat hier vertaald als neen. Wordt gebruikt voor tasdiq. Tasdiq betekent bevestigen. En volgt meestal een vraag. Dus inderdaad. Het is een, het, zoals ik al zei, het, het volgt op iets wat eerder kwam. Dus een vraag wat eerder werd gesteld. Maar zoals ik al zei, niet een soort vraag waar je in positief of negatief moet antwoorden. Dus niet van heb je gegeten of niet. Niet dit soort vraag. Dus niet een vraag waar je ja of nee moet antwoorden. Maar het... Dus het is in de, in, meer in de context van dat het iets bevestigt wat daarvoor komt of kwam. Aslama is afgeleid van Salama. Betekent hij was of werd veilig en zeker of hij ontsnapte. Wajhahu, dat kennen jullie van Wajhtu Wajhia. Daar zien jullie ook het woord wajh in voorkomen. En daarin wordt het ook inderdaad vertaald als je aangezicht of je gezicht. Een van de vertalingen is ook een zichtbare deel van een ding. Of het ding zelf, richting, doel, daad of handeling waar een persoon zijn aandacht op richt. De gewenste weg, kunst of aanzicht. Dus het heeft ook verschillende betekenissen. Muhsin, dat betekent, dat wil zeggen weldoener. afgeleid van hasana, betekent hij werd goed of hij werd mooi. Uitleg van dit vers. Ik zal het eerst nog een keer voorlezen wat de volledige vertaling was. Neen, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht, zal zijn beloning bij zijn Heer hebben. Vrees noch droefheid zal over hem komen. En wat is daar de uitleg van? In dit vers wordt een fundamentele waarheid uitgelegd. En het weerlegt de claim van Joden en Christenen, zoals we eerder hebben gezien, dat alleen zij recht hebben op redding. En hier wordt dus in dit vers benadrukt dat het recht op redding of het recht op verlossing niet afhangt van het feit dat men behoort tot een bepaalde religieuze groep. Maar van islam. En islam in de zin van volledige overgave aan Gods wil. Dus iemand die zich volledig onderwerpt aan God en goede daden verricht, zal redding vinden. Ongeacht het geloof, dus ongeacht waar, tot welke religieuze groep die persoon behoort. En de muhsin, dus degene die goede daden verricht of een weldoener, wordt door de heilige profeet zelf als volgt uitgelegd. Hij zegt, je wordt een muhsin als je God aanbidt in de geest van realiteit en zekerheid, alsof je hem ziet en dat God jou ook ziet. En muhsin betekent ook iemand die goed doet voor de schepselen van God. Dus de uitleg van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is alomvattend eigenlijk. En zoals we zien, een muhsin is iemand die wanneer hij God aanbidt, dat hij dat doet met het besef dat het de realiteit is en dat het zeker is. En dat het is alsof hij hem in het echt ziet. En dat Allah hem ook ziet. Dan kunnen we ook uit dit vers afleiden, de volgende zaken afleiden, dat in de islam de redding in drie zaken ligt. Dus eerste is islam zelf, en dat wil dus specifiek zeggen volledige onderwerping aan de wil van God. Een tweede punt is ware aanbidding van God met volledige zekerheid. En derde punt is goed doen voor de medemens. Dat zijn de drie dingen, drie zaken die ervoor zorgen dat, dat men redding of verlossing ontvangt. En de beloofde Messias alayhis salam, dus de stichter van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap, legt dit vers ook als volgt uit. Hij zegt dat er drie belangrijke stadia zijn van spirituele perfectie. En als eerste is fana, dus de eerste stadia is fana. En dat betekent vernietigen van je innerlijke zelf. Dus jezelf vernietigen. Niet in de zin van fysiek zelfmoord plegen of in die zin. Dus niet dat, maar je innerlijke vernietigen. Dus je moet jezelf volledig aan God overgeven. Dat heet fana. En dan de tweede stadia is baka. En dat wil zeggen vernieuwing. En wat betekent dat? Dus wanneer je door de liefde voor God nieuw leven krijgt, leef je voor Hem en voor je medemens. Dus na de eerste stadia, dus nadat je de innerlijke zelf hebt vernietigd, dan ontstaat er een soort liefde van God in je, waardoor je herleeft, waardoor je een nieuw leven krijgt, dus een vernieuwing. En eenmaal je een nieuw leven krijgt, ga je alleen voor Allah en voor zijn schepselen, dus voor de medemensen, leven. En dan is er de derde stadia, dat is laqa, en dat betekent verenigen met God. En dit is de hoogste staat van kennis, zekerheid, vertrouwen en liefde voor Allah. Dus dat is de hoogste stadia die je kan verkrijgen, en dat is ook vaak niet haalbaar door iedereen. Het zijn heel specifiek mensen die deze stadium verkrijgen. En deze uitleg staat in zijn boek Aina. Dan gaan we ook vers 114 behandelen. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. En de vertaling is, de Joden zeggen, de christenen hebben geen ware grondslag. En de christenen zeggen, de Joden hebben geen ware grondslag. Terwijl zij beide hetzelfde boek lezen. Hetzelfde zeggen degenen die geen kennis hebben. Maar Allah zal op de dag der opstanding uitspraak doen in hun geschil. Dan de woordelijke vertaling. Waqalati. Wa betekent en, qalat, is een werkwoord. Dat wil zeggen, zij zeggen. Al-Yahudu, de Joden. Dus wa qalat il-Yahudu, betekent letterlijk en zeggen de Joden. En dan in goed Nederlands vertaald, en de Joden zeggen. Leysat in-Nasara, leysat. Betekent niet zijn of niet hebben. Leyset betekent dus niet zijn of niet hebben. En Nasara betekent de christenen. Dus als je het samenvoegt, Leyset in Nasara, dan wordt dat vertaald als de christenen hebben geen of de christenen zijn niet. Ala shay, ala shay'in. Letterlijk betekent dat op iets. Ala betekent op, shay'in betekent iets. En figuurlijk is het vertaald als grondslag. Dus eigenlijk staat hier dat ze geen basis hebben waarop ze kunnen staan. Dus vrij vertaald als ware grondslag. Maar letterlijk vertaald is het op iets. Waqalat in-Nasara, dus waqalat en zeggen, an-Nasara, de christenen, leyset, niet zijn opnieuw, of hebben geen, dus niet, geen, niet zijn, al-Yahudu, de Joden, ala shay'in. Opnieuw letterlijk op iets. Dus het staat hier dat de christenen ook zeggen dat de Joden op geen basis staan. Dat zij geen grondslag hebben, geen ware grondslag hebben. Waarom yatluna? Waarom en zij yatluna? Zij lezen al-kitaba, het boek. Dus jullie zien hier dat er steeds weer dezelfde woorden voorkomen. Ook in het begin van de Koran, dus wat wij in vers bijvoorbeeld 43-44 hebben gezien, komt hier opnieuw voor. Dus Yatluna en Al-Kitaba, dat zijn weer steeds woorden die opnieuw voorkomen. Wat makkelijker maakt om te onthouden ook. Al-Kitaba betekent het boek. Kazalika betekent zo ook. Of het kan ook betekenen op die manier. Ja, dus zo ook is prima als u dat zo onthouden. Kazalika. Zo ook. Qala allazina. Qala betekent zeggen. Allazina. Degene die. Of gewoon die. Qala betekent letterlijk hij zegt. Maar omdat het aan het begin van de zin staat, het werkwoord, en daarna allazina volgt, dan wordt het vertaald als meervoud. Omdat allazina verwijst, verwijst naar iets wat meervoud is. Dus qala allazina, qala allazina, zij zeggen, of die zeggen, of diegene die zeggen. Ja, qala allazina, la ya'lamuna, la ya'lamuna betekent, la betekent geen of niet, ya'lamuna betekent weten, zij weten. Of kennis hebben, la ya'lamuna, dus geen kennis hebben of niet weten. Dus allazina, la ya'lamuna, dat moeten we eigenlijk als samen beschouwen. Dus allazina betekent die, la ya'lamuna, geen kennis hebben of niet weten. Dus qala allazina, la ya'lamuna, hier staat eigenlijk, dus qala allazina, la ya'lamuna betekent, degene die geen kennis hebben, zeggen. Misla qawlihim. Misla betekent zoals of gelijk of soortgelijk. Qawl betekent iets wat gezegd is. Een gezegde. Him van hen. Qawlihim, dus wat zij hebben gezegd. Dus iets wat door hen is gezegd. Misla qawlihim, soortgelijke als wat zij zeggen, of zoals wat zij zeggen. Fallahu, dus Allah, of maar Allah, yahkumu, hij zal beoordelen, letterlijk betekent het hij beoordeelt, maar in de context vertaald als hij zal beoordelen, want hij zal dat doen in het hiernamaals. Of op een later moment. Bijna hum. Bijna betekent tussen. Hum betekent hen. Bijna hum, tussen hen. Yawm al-qiyamati. Op de dag der opstanding. Yawma betekent dag. Al-qiyama. Dat betekent de qiyama. Dus de dag der opstanding. Fima. Kanu. Fima kanu, pak ik als één geheel. Fima kanu, over hetgeen zij waren. Kanu betekent zij waren. Fima betekent over hetgeen. Yachtalifun is een werkwoord, wat betekent zij verschilden of zij kwamen niet overeen of zij hadden een verschil. Dus wat staat hier? Dat waqalat al-Yahudu en de Joden zeggen, laysat al-Nasara ala shay, dat de christenen geen grondslag hebben. Waqalat al-Nasara en de christenen zeggen, laysat al-Yahudu ala shay, dat de Joden geen grondslag, geen ware grondslag hebben. Wahum yatloon al-kitaba, en zij lezen het boek. Kazalika, en op dezelfde manier of en zo ook, قال الذين لا يعلمون, zo ook zeggen degenen die geen kennis hebben, مثل قولهم, het soortgelijke. Dus zij zeggen, degenen die geen kennis hebben, zeggen ook zoiets. Of zij zeggen ook het gelijke, soortgelijke daarvan. Wallahu, maar Allah, yahkumu, hij zal beoordelen, bainahum, tussen hen. Yawm al-qiyama, op de dag der opstanding. Fima kanu, over hetgeen zij waren, yakhtalifun, een geschil hadden of niet overeenkwamen. Dus Allah zal op de dag der opstanding over hen beoordelen over hetgeen zij, waarover zij een geschil hadden. Dus de belangrijke woorden, al-Yahud, hebben we al vaker gezien in onze lessen, ga ik overslaan. Yatluna betekent lezen, komt van tala. We kennen het woord tilawa ook. Tilawat betekent reciteren. Dus tala betekent hij volgde, of hij las, of hij reciteerde. Uitleg over dit vers. Dus de islam leert ons om altijd de waarheid te volgen. De islam leert ons om altijd de waarheid te volgen. Om niet te keren tegen de waarheid. En altijd de waarheid te vinden waar het ook te vinden is. De islam leert dat alle religies bepaalde waarheden bevatten. En de islam beschouwt zichzelf als de enige religie die alle waarheid bevat en vrij is van gebreken. Maar de islam beschouwt niet alle andere religies als dat zij niet waar zijn. Het veroordeelt de andere religies niet. Het erkent de waarheden en deugden van alle religies. En als deze gedachte door alle religies gevolgd zou worden en alle volgers van verschillende religies gevolgd zou worden, dan zou er veel religieuze wrok en bitterheid verdwijnen. Maar helaas is er de neiging onder volgelingen van verschillende religieuze systemen dat ze de waarheid in andere religies niet willen erkennen. En de Koran verklaart dat deze houding voortkomt uit een gebrek aan kennis en wijsheid. En uit dit vers kunnen we dan afleiden, want in dit vers worden de Joden en Christenen veroordeeld omdat zij weigeren het goede in de andere religie te zien, ondanks het feit dat zij veel gemeen hebben, aangezien zij hetzelfde boek, namelijk de Bijbel, volgen. En dit is dus de uitleg van vers 114. En dan ga ik nu stoppen met de les en dan gaan we de volgende les verder met vers 115. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.